Goedenavond, wij wensen iedereen goede aandacht tijdens onze zesde uitzending in de coronatijd. Wij gaan eerst, zoals altijd, Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, u hebt ons gezegd dat we u zullen aanroepen ten allen dagen, zonder ophouden. En dat geldt altijd, maar het geldt nog meer in moeilijke tijden, in dagen van zorg. En wat is het dan een wonder dat wij nog tot u mogen roepen en kunnen roepen, omdat u ons daartoe de gelegenheid biedt, omdat gij ons daartoe uitnodigt in uw woord en oproept zelfs, om dat steeds weer te doen, zoekt dagelijks mijn aangezicht. Mogen we dan allemaal een binnenkamer kennen, waar we onze handen vouwen en onze knieën buigen voor u. Waar we in de stilte, zonder dat iemand het ziet, ons voor u vernederen en roepen om uw genade en hulp. Maar het is ook goed dat we een plaats hebben om dat gezamenlijk te doen. Uw huis. En ook al zijn daar nu niet velen, er zijn er wel die met ons meeluisteren en die met ons deze bidstond houden, een moment van bezinning waarin gij ons oproept tot terugkeer. Terugkeer tot u, naar uw woord, naar uw dienst, naar de gehoorzaamheid aan uw geboden. Want we zijn afgedwaald. We hebben eigen wegen verkozen. We zijn eigenzinnig geweest. Niet geluisterd naar uw stem. En Heere, dat loopt altijd verkeerd af als we dat niet doen. Luisteren naar uw stem. Daar snijden we onszelf zo mee in de vingers. En dat worden we ook wel gewaar. Maar geef dan, Heere, dat we ook van schuldbelijdenis weten. Onze zonde moet schuld voor ons worden. Beleden schuld. Tot Christus gebrachte schuld. Verzoende schuld. En Heere, wij bidden u of u de schuld wilt verzoenen die ons met schrik vervult, die zware schuld, en bewijs ons eens genade. Bewijs ons ook ons volk genade. Bewijs uw kerk genade. Bewijs ons persoonlijk genade. En dan bidden wij in het bijzonder voor hen die geliefden hebben verloren, voor hen die in strijd liggen van leven en dood, van hen die ziek zijn en zich moeten afvragen, zal het nog ooit beter worden? Voor hen die worstelen met de eeuwigheid, hoe zal het zijn? Te moeten sterven en niet te kunnen sterven. Ach, Heere, wijs hen toch de weg der zaligheid. En wij bidden u, Heere, geef dat wij allen die in het heden van de genade zijn, wij allen die gezond zijn en niet door de ziekte worden aangetast, geef dat wij allen de vraag maar zullen stellen, waar ben ik heen onderweg? Waarin ga ik eigenlijk? Is mijn aangezicht naar Sion gekeerd? Is dat het doel van mijn reis? Daar te komen, waar de Heere is. O God, wij bidden u. Geef dat zij die slapen wakker worden gemaakt. Geef dat zij die midden in de dood liggen, levend worden door uw woord. Dat er nog velen tot bekering worden gebracht. Velen worden stilgezet op het levenspad. Velen naar heil en zaligheid leren vragen. Zoudt u dat willen schenken, Heer? Door de sprake die uitgaat van de dingen die nu gebeuren. Maar vooral ook door de spraak die uitgaat vanuit uw heilig woord. En zou u ook deze korte overdenking daarvoor dan willen gebruiken, om dat door en uit te werken in ons hart, zodat het ook tot uitdrukking komt in ons leven, en dat dat ook maar veel mag worden gevonden hier ook op Urk, ook in onze Moria-gemeente, en bij vele, vele anderen. Breid uw koninkrijk nog uit en doe afbreuk aan het koninkrijk van de boze, van de vorst der duisternis. En dat door enkel genade, door het krachtige werk van de bediening van uw Heilige Geest. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik ga voor u lezen uit de profeet Amos, daarvan het vierde hoofdstuk. Amos 4. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert, gij die tot hun die der heren zegt, brengt aan opdat we drinken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er ziet dagen over u lieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangelen. En ge zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich henen. En ge zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Komt te Bethel, overtreedt te Gilgal, maak des overtredens veel, en brengt uw offers des morgens uw tienden om de drie dagen. En rookt van het gedecemde een lofoffer, en roept vrijwillige offers uit, doet het horen. Want alzo hebt ge het gaarne, gij kinderen Israëls, spreekt de Heer, Heer. Daarom heb ik jullie dan ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, en gebrek van brood in uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oogst. En ik heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad het niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land waar het niet op regende verdorde. En 2, 3 steden togen om tot een stad, opdat ze water mochten drinken. Maar ze werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb u lieden geslagen met brandkoren en met honingdauw. De veelheid van uw hoven en van uw wijngaarden en van uw vijgenbomen en van uw olijfbomen at de rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder ieder gezonden naar de wijze van Egypte. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uwer heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Ik heb sommigen onder u lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U, die waart als een vuurbrand, die uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie, die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachte is, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt, Heere God der Heerscharen is zijn naam. Ik wil met u stilstaan bij deze woorden, de slotwoorden van vers 11 en ook vers 12. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Omdat ik u dit dan doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Beste luisteraars, zo mag ik u aanspreken als beste luisteraars. Dat klinkt heel anders als de manier waarop de profeet Amos zijn hoorders toesprak. Die zei niet, beste luisteraars, nee, die zei, gij koeien van Bazan. Daar zou u toch wel een beetje vreemd van opkijken, denk ik, als ik u vanavond met die woorden zou aanspreken, gij koeien van Bazan. Amos was een profeet uit Judea, uit het Zuidrijk vandaan, de boer van Tekoa, door God geroepen om het woord te profeteren. Maar hij heeft het woord gewoonlijk gericht tot het Noordrijk, tot Samaria. En hij spreekt dan ook in de dagen van koning Jerobeam II, dat is dus niet de eerste Jerobeam meteen bij de verdeling van het Rijk, maar een Jerobeam 2 eeuwen later. Hij spreekt de mensen in Samaria met die woorden aan. Jullie zijn koeien van Bazan. En waarom dan? Waarom die onvriendelijke aanspraak? Wel, er was veel onrecht in de stad. De rijken verdrukten de armen, de nooddruftigen. En de schuldeisers van die armen, die kochten het recht af bij de rechters. Ze gaven geld, geschenken, wijn en sterke drank om te drinken. De rechters vroegen er zelfs om. Geef dat ons maar, dan zullen wij jullie wel gelijk geven. En ondertussen hadden de armen, u begrijpt het al, die hadden het nakijken. Die kregen nooit hun recht, nooit hun recht. Een gruwelijke zaak, als dat zo geschiet. Was er nog meer mis? Jawel, ook op het gebied van de godsdienst. Want ze gingen naar Bethel. Dat deden ze al sinds Jerobeam de eerste al 2 eeuwen lang. dat men uit Samaria op godsdienst ging in Bethel. Niet naar Jeruzalem. Niet naar de plaats die de Heer had uitgekozen uit alle stammen om zijn naam daar te doen wonen. Maar te Dan, helemaal in het uiterste noorden van het land. En te Bethel, net eventjes boven de grensscheiding met Benjamin en Juda. Daar gingen ze naartoe, naar het heiligdom dat Jerobeam daar had opgericht. De stierkalveren. De stierkalveren van Bethel en van Dan. En ook waren er wel die naar de hoogte in Gilgal gingen, dicht bij de Jordaan. Ook al zo'n onwettig heiligdom. En ze brachten daar offers, jazeker. Iedere morgen hun offers. Ze gaven om de 3 dagen hun tienden, heel, heel ijverig. Maar het was niet naar de wil van God dat ze dat daar deden. De priesters die daar dienden, die deugden niet, die waren niet uit de zonen van Aaron. Ze hadden daar eigen feestdagen ingesteld. En zij offerden lofoffers met gedecemd zuurdeeg. En dat kan helemaal niet. In de wet van Mozes staat nadrukkelijk dat dat altijd ongezuurd deeg moest zijn. Ongezuurde broden, die mochten ten spijsoffer aan de Heere worden gebracht. En nooit gedecemd brood. Dat was dus een grote zonde. Jullie hebben dat graag zo, zegt de Heer God. Jullie hebben dat graag zo. Maar ik natuurlijk niet. Ik heb dat anders in mijn woord bepaald. Sociale zonden dus. De verdrukking van de armen. Godsdienstige zonden. Ze deden het op hun manier. Zoals zij het graag wilden. En ze luisterden niet naar het gebod van God. En dan moet je niet denken. Dat de Heere God, dat hij slechts een toeschouwer is, een werkeloze toeschouwer bij zulke zonden. Er zijn wel mensen die denken, ach, God vindt alles wel goed. Ach wel, ja, wat we ook doen. Het zal met ons allemaal best wel goed komen op een of andere manier. Er zijn wel kerkmensen die zeggen, God is immers liefde. God knijpt wel een oogje toe. God geeft ons wel een knipoog, ook al doen we het niet helemaal zoals Hij het wil hebben. Hij is immers een God die altijd wel ja knikt. Zou dat zo zijn? Leest u dan een andere Bijbel, als dat ik lees? Hebt u dan een andere God dan dat ik uit het woord des Heren ken? Dat is niet de God van de schriften. Een God die alles goed vindt. Een God die nooit toornt en nooit oordeelt. Die altijd goedkeurend knikt naar de mens. Nee, dat is niet de God van de Bijbel. Dat moet een afgod zijn, een zelfverzonnen God. Want de God van de Bijbel, die is wel anders. Dat is een God die ten alle dagen over de zonden torent. En dat liet hij blijken ook. Op heel veel verschillende manieren. Het eerste dat de Heer God deed, dat is, hij gaf hun reinheid der tanden, staat er. Reinheid der tanden. Dat klinkt heel positief, als je tanden mooi wit zijn. Als je ze nooit hoeft te poetsen. Maar als je ze nou nooit hoeft te poetsen omdat je nooit iets te eten krijgt, dan is het gelijk al veel minder positief. Dan is het uitermate negatief dat je tanden rein blijven. En dat was dan ook het eerste wat de Heer God op hen legde als oordeel en gericht. Er was gebrek aan brood, overal. Het tweede, dat was dat God regen inhield. Drie maanden voordat de tarwe en de gerstenoogst klaar zou zijn. En dan is het hoog tijd dat het begint te regenen. Dat de spaderegens komen, dat is hoog tijd. Want anders kan het gewas niet volgroeien. Dan is er straks geen water genoeg om te drinken. Dan komt er dus een grote droogte met honger en dorst van dien. Dat was het tweede. En het derde dat was dat God vervolgens ziekten liet komen in het gewas. Brandkoren en honingdauw worden hier genoemd. Gewasziekte die ervoor zorgde dat het gewas niet goed afrijpt. Het vierde, dat was dat er vervolgens pestilentie kwam naar de wijzen van Egypte. Als u de vorige week ook geluisterd hebt, dan hebt u kunnen horen dat de Heere God tegen het volk Israël zei in de woestijn, dat als ze in zijn wegen wandelden, dat God dan niet die plagen op hen zou leggen die hij op Egypte opgelegd had. Maar als ze niet naar zijn woord luisterden, dan wel die plagen. En hier heb je het. Pestilentie, besmettelijke ziekte, corona zullen we maar zeggen. Naar de wijze van Egypte. En vervolgens kwam het zwaard. Het zwaard dat hun jongelingen doden in de krijg. Dat hun paarden deed wegvoeren naar het buitenland. Dat de stank van hun legers deed ruiken, wijd en wijd verbreid was de stank te ruiken van het verloren gegane leger. En het zesde dat de Heere God steden heeft vernietigd en omgekeerd, zoals hij dat met Sodom en Gomorra had gedaan. En dat terwijl Israël toch voor zijn aangezicht was als een vuurbrand. Uit de brand, uit het vuur gerukt. De Heer had ooit Israël verlost. Terwijl ze lagen te smeulen in de vuurhaard van Egypte. Daar had de Heere God ze weggetrokken. De woestijn in, naar het beloofde land toe. Ze waren een vuurbrand, uit het vuur gerukt, een stuk hout dat dreigde geheel verloren te gaan, maar de Heere die had het op een wonderlijke wijze gered. En nu werden hun steden omgekeerd, zoals Sodom en Gomorra omgekeerd werden. Waarom deed de Heere God dat nou allemaal? Het een na het ander. Al die dingen die je worden omgesopt. En toen dit, en toen dit, en toen dit, en toen dit. Ach lieve mensen, daar had de Heere God heel goede bedoelingen mee. Als God oordelen laat komen, moeten wij niet denken dat God verkeerde bedoelingen met ons heeft. Integendeel. Dan doet hij dat om ons terecht te brengen. Dan doet hij dat om ons tot inkeer te brengen. Dat we gaan inzien dat we fout hebben gedaan. En dat we onze zonden gaan erkennen en belijden. Dat zonde tot schuld wordt. Dat we onze zonden gaan verlaten en ons tot de Heere zullen wenden. Dat beoogt de Heere als hij oordeelt en straft. God heeft geen hatelijke bedoelingen. God kastijdt zijn volk uit liefde. Om ze te behouden. Om ze voor zich te winnen. om ze stil te zetten op hun kwade weg, dan kan het zelfs heel goed zijn als de Heere God het niet bij eenkerstijding laat. Zoals bij ons nu, het coronavirus. Dat is één zaak. Ja, ik weet het, dit is wereldwijd, maar het treft ook ons land. Het is één zaak. Maar als wij niet luisteren, dan kunnen er ook nog andere dingen achteraan komen. Zoals Amos dat zegt van zijn volk Israël, het een kwam na het ander. Dan moet je niet denken dat dit per se al het laatste is. Dan kunnen er ook nog wel andere dingen volgen. Zeker als dat ook van ons zou moeten gelden, wat hier wel een keer op 4-5 staat. Nochtans hebt gij u niet bekeerd. Tot mij, staat er. Tot mij. Dat tot mij, dat betekent zodat je daadwerkelijk bij me kwam. Als je ziet wat er in de Hebreeuwse taal exact staat, dan staat er eigenlijk totdat je bij me bent. Hè? Tot mij toe. Het gaat er dus niet alleen maar om dat we enige beweging maken in de richting van de Heere, dat we een paar stappen zetten naar hem toe en dat we dan vervolgens halverwege blijven steken en nooit bij de Heere aankomen. Als de verloren zoon dat had gedaan, half tot zijn vader gegaan, halverwege, dan had hij de liefde van zijn vader nooit geproefd. Nee, hij moest terugkeren totdat hij in zijn armen lag. Naar hem toe. Totdat je bij hem bent. Hè? Niet alleen maar in zijn richting, maar totdat je bij hem bent. Zodat je daadwerkelijk hem bereikt. Die terugkeer, daar gaat het de Heere God om. En daar had het zo aangeschort. Eén en andermaal en nogmaals en nogmaals en nogmaals, evenwel nochtans, hebt gij u niet bekeerd, zodat je bij mij bent aangekomen, zegt de Heere der Heerscharen. Waar bleef je eigenlijk? Waar ben je toch gebleven? En daarom, gemeente, kan de Heere ook niet anders. Hij kan ook niet anders dan tenslotte het eindvonnis gaan benoemen. En dat doet de Heere eigenlijk nog niet eens. Want er staat in vers 12, daarom zal ik u al zo doen, o Israël, omdat ik u dan dit doen zal, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dit doen zal. Wat de Heere gaat doen, dat zegt hij eigenlijk nog niet eens. Dat laat hij nog even in het midden. Maar het wordt de laatste mogelijkheid voor het volk. Dat is wel duidelijk. De Heere God is iets van plan. Bedoelt hij dat ophalen met visangelen, waar in het tweede vers sprake van is, waar de Heere daarmee dreigt? Bedoelt hij hen in ballingschap te gaan voeren naar Assyrië toe? Het zou ook zomaar allebei kunnen, dat ophalen met visangelen, dat hetzelfde is als het wegvoeren naar Assur. Maar de Heere noemt het nog niet. Hij zegt alleen dat hij iets van plan is. Daarom zal ik u al zo dit of dat doen. En omdat ik u dat nou doen zal, dit of dat, kom het voor, volk van Israël. Kom het voor. Want er zijn maar twee mogelijkheden nog. Ten lange leste nog maar twee mogelijkheden. Of dat ze zich schikken om God te ontmoeten met berouw en boetedoening, wat ze steeds nagelaten hebben, steeds geweigerd hebben te doen. Al die keren toen de Heere hen strafte, hebben ze het niet gedaan. Maar nu kan het nog, zegt de Heere. Nu kan het nog, schik u om mij te ontmoeten. Stel je ervoor klaar. Maak je ervoor gereed. Om een aangezicht te zoeken met een ware en een oprechte bekering. Het kan nog. Het kan nog. Zodat ik mijn oordeel niet ten uiterste over jullie hoef te laten komen. En zo niet. Als jullie dat niet doen. Ook nu nog niet. Ja, dan heb je je maar te schikken voor de confrontatie. Dan moet je je krijgswapenen maar aangorden. Dan moet je je harnas maar omdoen. Dan moet je maar tegen mij ten strijde trekken. Schik u dan, maak u gereed, o Israël, om mij te ontmoeten. Het valt ons op dat de Heere God 2 keer hier hen bij de naam noemt. O Israël, mijn volk toch. O mijn volk toch. O Israël. Als het eerste je niet bevalt, je te schikken tot vernedering en tot schuldbelijdenis en tot bekering, ware bekering, dan blijft het tweede alleen maar over. Dat je je opmaakt tot de strijd. De strijd tegen mij. En die zul je verliezen. Want kijk maar in vers 13. Want zie, die de bergen formeert. Je moet niet denken dat de Heere niets is. Hij is de God die de bergen formeert. En de wind schept. En de mens bekend maakt wat zijn gedachte is. Die de dageraad duisternis maakt. En op de hoogten der aarde treedt. Heere, God der Heerscharen, is zijn naam. Met die God heb je het dan te doen. Daar zul je dan tegen ten strijde moeten. En dan kun je zelf wel uitrekenen hoe groot de kans zal zijn dat je dan zult standhouden en overwinnen. Die kans is nihil. Nihil, zeg ik u. Schik u dan, o Israël, om uw God te ontmoeten. En dat zegt hij ook tegen ons mensen anno 2020. Als al mijn vermaningen, als al mijn wekroepen, als al mijn geklop op uw deur, als het tikken van de hamer waarmee de ark van Noach de ark bouwde, bekeert u toch, bekeert u toch, bekeert u toch, als dat allemaal niks uitwerkt, ja, dan kunnen er eerst nog wel andere gerichten en oordelen komen. Dat kan. Maar dat is de Heer ook niet verplicht om dat 4 of 5 of 6 of 7 keer te doen. De Heer kan het ook bij 1 keer laten. En dan al tegen ons zeggen. Schik u dan om uw God te ontmoeten. Dat wil zeggen. Belij toch je schuld. Of anders wordt het oorlog. Dan zul je tegen me moeten strijden. Dan zul je zeker van me moeten verliezen. Want die ontmoeting, die moet dan wel op een drama uitdraaien. Hoeveel te beter is het de Heere te ontmoeten. Met tranen. Met berouw. Met genaderoepingen. Met de bede om ontferming. Schik u. Om zo de Heere tegemoet te gaan. Maak uzelf gereed. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en tot hem zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. God zal zich wenden van de hitte, van zijn toren. Het zal niet geschieden. Dat zal de Heer spreken. Het zal niet geschieden. Al wat ik gedacht heb u te doen ten kwade, dat zal niet geschieden. Als u zo tot mij komt. Ook de christenmensen van Nederland, van Urk, de kerken van Nederland, van Urk, het volk van Urk en van Nederland, zo naar de Heere toe. Om hem zo te ontmoeten. Dan zal er in de toren een gedenken aan het ontfermen zijn voor ons, ons ten goede. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer, zo hebt u geklopt bij ons aan de deur. We hebben de hamer gehoord. Bekeert u toch, bekeert u toch. Zoals u dat ook in de dagen van Amos deed met uw volk. Ze hoorden niet. En u legde hen uiteindelijk de keuze voor. Of zich te schikken om u met berouw tegemoet te komen en met waarachtige bekering. Of de strijd met u aan te gaan. En geef dat wij het niet tot het laatste toe zullen laten komen, Heer. Maar dat we ons schikken in die eerste zin. Schikken aan uw voeten. Schikken tot het roepen om genade, om die bij u te verkrijgen. Want dan zal dat al zo, wat u hebt uitgesproken, wat u niet verder benoemde, dat zult u dan ook laten varen. U doet niets liever dan zondige mensen aan het oordeel onttrekken. U hebt het gaarne zo, Heer, dat zondaren tot u komen. Met een waarachtig berouw. Dan wordt uw toren geblust. De hitte van uw gramschap. Want gij vindt geen lust in wraak. Nee, gij vindt lust in barmhartigheid. En in genade. In leven en niet in dood. Heer, wij komen zo tot u aan het einde van dit samen zijn. Wij danken u voor de mogelijkheid die we hier hadden. Om ook op deze woensdagavond nog weer een woord te spreken. Dat u zijn met alle luisteraars. In wat voor omstandigheden ze ook zijn. Zij die zieken te verzorgen hebben. Zij die mantelzorg bedrijven. Zij die in de thuiszorg werkzaam zijn. In onze tehuizen hier op Urk en daarbuiten. In ziekenhuizen. Gedenk allen die daar liggen. En die ziek thuis zijn. Wij bidden u om ontferming, Heer. Ontferm u. Over ons allen. Over hen die het hardste nodig hebben. Het meest. En dat toch uit innerlijke beweging van barmhartigheid om Christus wil. En zou u toch hulp willen bieden, uitkomst, dat het dit alles mag overgaan, Heer, maar bovenal, gun ons, geef ons. De bekering ten leven. Bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. Uit genade. Amen. We gaan deze meditatie, deze overdenking weer beëindigen en we nodigen u graag weer uit bij Leven en Welzijn voor volgende week woensdag om 19:30 vanuit de Moriakerk op Urk. Dank u wel.